Beste mensen, een verhaal, dat kun je op verschillende manieren beluisteren. Je kunt je afvragen, is het nou spannend? Of is het goed verteld? Of is het humoristisch? Past het bij de dag van het jaar of bij het uur van de dag? Voor welke groep is het verhaal bestemd? Je kunt het ook beoordelen op zijn leerzaamheid, hoor ik iets nieuws, of op zijn wijsheid. En tenslotte kun je je natuurlijk ook afvragen, is het echt gebeurd? Kinderen die vormen al heel jong zich een beeld van de wereld en als ze in een gelovig milieu opgroeien, ook van God. En daar las ik eens ooit over dat de beeldvorming van God in een echte crisis komt als het kind 9 jaar is. En toen ik dat las, dacht ik, ja, zou dat nou echt wel kloppen? Zo precies. En ik besloot om het eens uit te proberen op de basisschool in groep 5. En ik begon een beetje voorzichtig, anders geven kinderen het antwoord dat je graag hoort. Ik zei, er zijn mensen die in God geloven. Hebben jullie dat wel eens gehoord? Ja, dat hadden ze wel eens gehoord. En geloof jij in God? Vroeg ik toen. En de meeste kinderen knikten, sommigen aarzelden een beetje. Kun je je voorstellen, vroeg ik behoedzaam, dat een kindje denkt, God bestaat helemaal niet? Hierop rees een woud van ongeduldig zwaaiende armen de lucht in. Natuurlijk konden ze zich dat voorstellen. En binnen enkele minuten stond het bord helemaal vol met overwegingen van 9-jarigen om te twijfelen aan God. Sinterklaas bestaat niet, Zwarte Piet bestaat niet, de kerstman bestaat niet, kabouters bestaan niet, elfen bestaan niet, de paashaas bestaat niet, Klaas vaak niet, geen mannetje op de maan, geen marsmannetjes, geen ooievaar, ik schrok ervan, Sneeuwwitje ook niet. Kinderen van 9 zijn getrainde atheïsten. En ze zijn heel druk bezig met de werkelijkheid opnieuw te ontdekken. En ze willen van alles wat ze tegenkomen weten of het nou echt gebeurd is of niet. En dat onderscheid tussen fantasie en realiteit, dat is op die leeftijd zo belangrijk dat sommige mensen daar hun hele leven mee bezig blijven. Alsof dat de enige vraag is die je bij een verhaal moet stellen. Beste mensen, of iets echt gebeurd is, dat is belangrijk voor justitie of voor een historicus, voor een geschiedschrijver. Maar voor een zanger, voor een dichter, voor een schilder, voor een gelovige is het de minst belangrijke vraag. Want de betekenis van het geloofsverhaal is niet gelegen in de vraag of het echt is gebeurd, maar of het waar is. Een paar eeuwen geleden, toen is een dergelijke discussie ontbrand rond Bijbelverhalen. Hebben Adam en Eva echt bestaan, was de vraag. Heeft Noach echt geleefd? En er ontstond twijfel. Natuurkundigen hadden uitgerekend dat er voor de zondvloed niet genoeg water op aarde was. Ze hadden zich vergist, de zeeën waren dieper dan ze dachten, maar goed. Men vond toen een sprekende slang in het paradijs ongeloofwaardig en God als woordvoerder onwaardig. En in die tijd hadden de gelovigen eigenlijk moeten antwoorden, natuurlijk bestaat Noach, ik ben Noach. Ik ben de mens die geroepen is om de schepping te behouden en dankbaar met alle goede gaven om te gaan. Ik ben Eva, ik ben Adam. Ik laat me soms verleiden om grenzen te overschrijden in mijn eigen belang en ten koste van anderen. Ik ben geroepen om de 7e dag te heiligen. Maar nee, de gelovigen voelden zich aangevallen en van de weeromstuit begon men de historiciteit van de verhalen te onderbouwen. En daarvoor wrong men zich in alle onmogelijke bochten, legde uit dat de dieren op de ark tijdelijk vegetariër waren geworden, of dat een scheppingsdag eigenlijk een hele periode betekende. Men maakte van het geloof, koste wat het kost, een historisch verhaal en daarmee ging de boodschap verloren. De veelgehoorde klacht, ze hebben me iets wijs gemaakt, die moet eigenlijk luiden, we hebben het verkeerd begrepen. Of, ik heb me iets laten wijsmaken. Want ze liggen nog steeds op de loer, de mensen die hun verhalen aan ons willen slijten. De leugens in de advertenties en in de reclame, of in de verhalen in de politiek, de verhalen van Facebook, de verhalen in de krant. En we geloven ze nog steeds. Nou, datzelfde verhaal, gevaar lopen we eigenlijk met het prachtige verhaal dat Johannes vertelde voor de bruiloft in Cana. Cana ligt een dik uur lopen vanaf Nazareth. Dat daar familie van Maria woonde is aannemelijk. En dat er een bruiloft plaatsvond, dat is vrijwel zeker. Maar dat is allemaal niet waar het Johannes om gaat. Op de derde dag begon hij zijn verhaal. Ik weet niet of het u opviel. Zomaar op de derde dag. Dat wil zeggen, het verhaal gaat over de verrijzenis. Dat is de derde dag. Het gaat niet over de historie. Het gaat over het koninkrijk van God. Bij Marcus, Lucas en Matthäus vinden we ook geen verhaal over die bruiloft. Zij beschrijven een biografie. Maar Johannes beschrijft een theologie. Hij gaat in op de betekenis van Jezus. En hij doet dat in verhaalvorm. En hij wil Christus typeren als de openbaring van God. En hij doet dat in een metafoor. Gods werkelijkheid lijkt op een bruiloft. De vreugde van het feest, de overvloed aan wijn om mee op te dansen of mee te dineren, die komt van Jezus. De vreugde van de liefde heeft de plaats ingenomen van de eisen van de wet, van de rituele wassingen, de waterkruiken. De waarheid van het verhaal is niet dat het een stukje geschiedenis is, maar dat het een model van ons leven laat zien. Als de waarde van het verhaal zou zijn dat er in Cana een vrolijk feestje was geweest, dan was het verder een betekenisloos verhaal. Dan konden we vergeten en bijzaten bij de geschiedenis, een anekdote, verleden tijd, los van mijn leven. Maar als Johannes bedoelt dat de liefde wonderen doet, dat de liefde de alledaagse sleur tot een feest kan maken. Van een wreed strijdtoneel het koninkrijk van God. Dat aandacht voor elkaar van water wijn maakt. Van de maandag een zondag. Van een wandeling door de regen een dans in het paradijs. Dan is dit een prachtig verhaal vol wijsheid. En één dat gaat over mijn leven. Lieve kinderen, Lisa die zat in een kringgesprekje. Dat was gezellig en de juf vroeg, wie heeft er deze week wat meegemaakt? Lisa stak haar vinger de lucht in. Ze was bruidsmeisje geweest bij tante Mirthe. Ze had een witte jurk aangehad, ze had haar nagels rood gelakt en zelfs die van haar teentjes. Ze had een mandje gekregen met rozenblaadjes en die moest ze voor de bruid op de rode loper strooien. Stijn mengde zich in het gesprek. Waar is dat nou goed voor? Zei hij. Lisa wierp een boze blik naar Stijn. Jongens begrepen zoiets niet. Rozenblaadjes zijn mooi, zei Lisa. Vind ik niet, zei Stijn. Als ik ga trouwen, alle kinderen schoten in de lach. Als ik ga trouwen, dan strooi ik vuurwerk in het rond en rook. Dat ze allemaal weg moeten rennen. Lisa was sprakeloos. Maar ze liet zich het verhaal niet afnemen. Zeker niet op deze mooie dag. En ze keek Stijn minachtend aan en ze zei, dan trouw ik alvast zeker niet met jou.